dat komt er mooi uit. Ja. Ja, die andere, daar waren 26 verschillende versies van. En die hebben we vroeger. Jos en ik. En bij het kinderlied komen de twee, komen Maatje en Tamar mee zingen. Maar dan zingt Jos waarschijnlijk niet mee. Dus dan kunnen we deze microfoon van die meisjes hebben. Want Jos die zegt, ik zit ook bij de kerkenraad. Het is zo heen en weer lopen. Dus dat kinderlied vond hij wel oké. Okay. Ja, dus dat is superleuk. Maar dat hadden we vroeger met het jeugdkoor, hebben we dat wel eens gedaan. Oh, ik sta aan al. Ik sta al aan. Ik sta al aan, maar wel een beetje hard. Dus dat... Zijn mijn letters misschien groot genoeg? Jos, anders zijn mijn letters misschien groot genoeg om beter te gluren.
Staat hij aan? Nee, voor mij niet. Of is het
ver? Ja, voor mij is het nu uit, want die stond net aan.
Ja, ik zei er niks van. Ik ga toch maar even vragen.
Dat is wel leuk om het te doen.
Oh, maar het is qua design is er helemaal in, hè?
Ja, daarom is het.
Maar dat had een mooie betekenis erachter.
Ja,
ja,
dat vond ik gewoon wel leuk.
Ja, echt leuk. Ja. En wij hebben ook zo'n adres. We hebben natuurlijk ook twee trouwerijen achter elkaar gehad. Dat is ook wel leuk als je het anders aan hebt, hè? De man. In de stad zit in de Turksvlaaien afgelopen. De man die daar werkt is familie en die werkt ook als een leende. Dus we kennen elkaar, dat was ook wel grappig.
Om te dromen heb je niet meer de boodschap van God. van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de levende God. Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. En zwaal uw voet haar jongen op, bij u onder de pannen God. Wonen bij u is een zegen, zo'n blijvende kans om te zingen voor u.
Maar dat doe ik die nog gewoon en dan ga ik daarna haar twee stem doen.
Gelukkig hier naar u, vol van verlangen op weg zijn. Zelfs in het dorre bomendal, zien zij een bron en regenval. Gaan zij van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad. Ach, hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja, liever één dag dicht bij u, dan duizend dagen zonder u. Liever bij u aan de drempel, dan binnen te zijn in een duistere tent. Nee, je beveiligt ons.
Deze gaat weer gelijk door.
Heer en geluk zal hij geven.
Even opnieuw?
Ja.
Even opnieuw? Even voor de inval?
Ja.
Ja, kan je die ook gelijk
geven? Ja, twee liedjes nog, ja. Ja.
Kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja, liever één dag dicht bij u, dan duizend dagen zonder u. Liever bij u aan de drempel, dan binnen te zijn in een duistere tent.
Heer, beveiligt ons. Eer en geluk zal hij geven. Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. Wat hou ik van uw huis?
Van mij, hè? Dus kan het wel. Dat ging het wel ook. Ja, daarom. Die zingt gewoon normaal. Dat formaatje al fijn, dat even oefenen. Dat komt zo voor niks. Ik heb al eerder Stap uit de boot gezongen. Ook mijn baardje erbij. Dus Stap uit de boot. Die is het toch? Wat is het nou?
Ja, die mag wel.
Thank you.
Nee. Ja. God heeft een plan met je leven, je bent hier met een doel. Geloof er diep van binnen, het is meer dan een gevoel. Hij doet meer dan je kan bidden, hij is groter dan je denkt. Ik weet dat hij je helpt, ik weet dat hij je kent. Dus stap uit je boot, durf op watertje lopen. Vraag God om hulp. En de hemel gaat openen, wees maar niet bang, hij is altijd bij jou. In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd, God is trouw.
Nog een keer doen we dan maar in leren. Kun je hem altijd doen?
God heeft een plan met je leven, je bent hier met een doel. Geloof het diep van binnen, het is meer dan een gevoel. Hij doet meer dan je kan bidden, hij is groter dan je denkt. Ik weet dat hij je helpt, ik weet dat hij je kent. Dus stap uit je boot,
je voelt wel met je lopen. Vraag God om hulp, en de hemel gaat open. Wees maar niet bang, hij is altijd bij jou.
Dus je blijft staan?
Kijk even of dat hier. Ik geef
hem jou.
Nee.
Maar dan
ja,
doen we deze twee keer.
Hey, waar ga jij zitten, Maartje?
Dat is kennis. Ja. Dat is precies.
Dat ik hoef je het erbij tussen gaan praten. Schriftlezingen. Lied met de kinderen.
Rob, zang 2. Zang 2. 2, 2, 2, 2. Heb jij hem op 2? Zang 2. Regel maar terug in volume. Zang 2. Zang 2.
Goedemorgen, broeders, zusters, jongeren, kinderen, gasten in ons midden. Welkom in deze bijzondere dienst, ook de luisteraars, kijkers thuis, waarin een aantal broeders bevestigd zullen worden tot een taak in de gemeente. En we ook dankzegging doen voor degenen die vertrekken. Vooraf heb ik een mededeling waarvoor ik u vraag om te gaan staan voor zover mogelijk. Op 17 mei jongstleden is door de Heere thuisgehaald onze broeder Jan Vogelenzang in de leeftijd van 75 jaar. De dienst van woord en gebed zal plaatsvinden op maandag 23 mei om 12:30 in dit kerkgebouw. En de begrafenis zal daarna op Essenhof plaatsvinden. Voorafgaand aan de dienst is er van 11:30 tot 11:45 gelegenheid tot condoleren. En in verband met zijn overlijden zingen we nu opwekking 715. Op dinsdag 17 mei werden Rick en Frederike Planken verblijd met de geboorte van een dochter. Vere heet zij en ze is het zusje van Nora. Vandaag gaat in de morgendienst dominee Robert Jansen voor en in de middagdienst dominee Gert-Jan Vogel. DV volgende week in de morgendienst dominee J. Manny en in de middagdienst dominee W. Peter Groot. Na de dienst volgende week is er verkiezing voor ambtsdragers. Arnoud Hoek is enkelvoudig kandidaat gesteld en u ontvangt hier deze week kerkelijke post over. Ik wil u nog attenderen op de dienst van Hemelvaartsdag, waarin dominee Robert Jansen voor zal gaan. En die begint om 9:00. Met blijdschap deelt de kerkenraad mee dat dat diende van de kooi op eerste Pinksterdag in de morgendienst belijdenis van haar geloofhoofd af te leggen. Vanmorgen worden de nieuwe ambtsdragers en diaconaal werkers bevestigd. Als wijkouderling de broeders Fabian de Jong en Jos Boele. Als ouderling Scriba broeder Hans Visser. Als wijkdiaken broeder Hans Jonker. Als diaconaal werkers zuster Els Cornelissen, zuster Annemarie den Dekker, zuster Gertilde Mollema en zuster Ellen Brugmans. Broeder Sebastiaan Baaiens is geopereerd aan zijn knie. Als gevolg daarvan wordt hij net als zuster Maaike Dees en diaken broeder Joost van de Boogaard op zondagmiddag bevestigd door dominee van de Heuvel. Na de dienst, straks is er gelegenheid tot felicitaties aan de broeders op het plein voor de kerk. Ja, ik heb verder geen mededeling meer. De kerkenraad wens u een gezegende dienst.
Wonen bij U is een zegen, dat zongen we net samen. En wat is het mooi dat we tot de Heere onze God mogen gaan, bij Hem thuis mogen zijn. En laten we dat ook doen in een moment van stilte waarin we persoonlijk in gebed tot de Heere onze God kunnen gaan. Wij spreken uit dat wij het in dit leven en in deze dienst niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We luisteren naar de wil van God voor ons leven en tegelijkertijd roepen we elkaar ook op om die wil te doen door samen de 10 woorden te zingen. Tot die God die zo bevrijdt, mogen we ook gaan in gebed om de opening van Gods woord, de leiding van Gods geest. We bereiden ons al binnen ook voor op het geven in de dienst van het offer voor kerkzending en Zoa. In ons gebed nemen we naast wat al aangegeven is ook mee dat de jonge Gijs Boer, de zoon van Margreet en Koen, is opgenomen in het ziekenhuis en daar ook op dit moment verblijft. En willen hem en onze broeder en zuster samen in gebed bij de Heere brengen. Laten we samen bidden. U alleen, Heere onze God, bent de God die bevrijdt. Er is zoveel in deze wereld dat zegt werkelijke vrijheid te bieden. Maar niks is er dat zo'n vrijheid biedt als die u biedt. U, de schepper van hemel en aarde, biedt het echte leven. Het leven zoals het bedoeld is. Leven onder de juiste heerschappij. Leven met u, onze God, als koning. Door het werk van uw Zoon Jezus Christus. En we danken u dat we die vrijheid mogen kennen, daarover mogen horen. Dat we daarvan mochten zingen en dat we eruit mogen leven door het werk van uw geest. En Heere, geef dat in deze dienst, dat ook mag blijken in de dingen die we doen. Als we samen bidden, geef dat we onze gedachten erbij kunnen houden. Als we samen luisteren, als we zingen, als we mogen geven van dat wat we van u hebben ontvangen. Heere, leid ons door uw woord en geest op uw weg. Zodat we in deze dienst en daaromheen u dienen en doen wat u ons opdraagt. In het bijzonder bidden we u vandaag voor diegenen die een bijzondere opdracht meekrijgen. Broeders en zusters in het ambt van oudeling, diaken, de functie als diaconaal werker. Heere, we bidden u of u hen ook nabij wilt zijn als we ons voorbereiden op de bevestiging. We bidden u voor diegenen die een verlenging van het ambt hebben. We bidden u voor allen die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij het ambtswerk en in deze dienst een bijzondere taak vervullen. En geef dat we allemaal onze taak oppakken in deze dienst. Als we geven voor de kerk, doen we dat niet alleen in de dienst van het offer. Maar bidden we u dat u ons ook wilt helpen om te zien hoe we met onze gaven die we van u hebben gekregen ons kunnen inzetten voor kerk en zending. De opdracht die we van u hebben gekregen. We bidden u voor het werk van de organisatie Zoa. Dat het gezegend mag worden ook door dat wat wij daaraan bij mogen dragen. Heren, we komen samen bij u en hebben allemaal verschillende dingen die in ons leven spelen en die ons bezighouden. En in het bijzonder willen we aan het begin van deze dienst naast de familie Vogelenzang staan. We hebben net samen gezongen naar aanleiding van het overlijden van onze broeder Jan Vogelenzang. Wat een zegen het is om thuis te zijn bij u. En heren, we bidden u dat ook de familie die zegen mag ervaren in deze dienst, maar ook in de komende tijd. Heren, wees hen nabij. Ga hen voor en leid hen, ook als ze morgen de weg naar het graf gaan. Geef toch dat een blik mag zijn gericht op onze heiland Jezus Christus, die de dood overwonnen heeft. En heren, geef dat we samen die blik mogen hebben en elkaar daar steeds bij mogen brengen. Want hij alleen is onze hoop. In leven en in dood. En heren, zo bidden we u dat we, als we elkaars blik steeds op u richten, op uw Zoon Jezus Christus, door u ook verbondenheid met elkaar mogen ervaren. En laat toch als teken van die verbondenheid op een goede wijze ook de bloemengroet gaan en ontvangen worden. En we bidden u voor onze broeder Alexander Wolting, als hij die bloemengroet als teken van die verbondenheid ontvangen mag. Samen met de familie Planken danken we u voor de geboorte van Veren. En bidden u om uw zegen voor haar en de familie. Heer, we beseffen hoe broos en kwetsbaar het leven is. En dat doen we des te meer ook nu we gehoord hebben van de ziekenhuisopname van Gijs Boer. En we bidden nu voor deze jonge broeder dat u hem nabij wilt zijn. We komen in groot verlangen bij u dat hij toch herstellen mag. En we bidden u daarom. En zo bidden we u ook voor onze broeder Sebastiaan Baaiens. Die hier vanmorgen had willen zijn om bevestigd te worden. En we bidden u dat u hem nabij wilt zijn ook op de plek waar hij nu op dit moment is. En mag ervaren dat u een God van nabij bent. En wees nabij ook als hij en anderen toeleven naar de bevestiging op 12 juni. En Heer, zo komen we bij u met onze plannen, onze verlangens en tegelijkertijd bidden we u wat uw Zoon ons heeft geleerd te bidden, dat uw Koninkrijk komen en dat uw wil geschieden. En laat dat toch ook in en door ons heen gebeuren. Daarom voed ons toch met uw woord, jong en oud, hier en op de zondagschool. Leid ons op uw weg door uw geest en bouw uw Koninkrijk, want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen geven van wat we van de Heer hebben ontvangen en we zingen samen van Psalm 37, de versen 2 en 9.
Goedemorgen allemaal. Voor het kindermoment heb ik een paar vrijwilligers nodig. Kinderen. Ik weet niet wie er zin heeft om hier met mij een gesprekje te voeren. Daar zie ik een vinger. Kom maar naar voren. Daar achterin ook nog iemand. Kom maar. Kom maar. Ja, dit is wel genoeg. Oh, daar nog één vinger. Kom ook maar. En daar nog één, de laatste dan. Misschien is het wel leuk als we gewoon even gaan zitten, hè? Dat is wel zo prettig. Kom. Nou, ik heb een paar vragen voor jullie. Het thema van de preek, dat gaat over een betere wereld begint bij, en dan een paar puntjes. En dan moet je dat eigenlijk invullen, hè, waar die betere wereld begint. En dat is een uitdrukking in het Nederlands, en misschien weet een van jullie wel wat er dan komt. Een betere wereld begint bij, weet een van jullie dat?
Een plan met je leven.
Een plan met je leven. Nou, dat lijkt wel op het kinderlied wat we zo meteen gaan zingen, maar dat is het niet helemaal. Weet jij het?
God.
God. Nou, kijk. Dat is misschien wel het thema of wat, waar de preek op uit gaat lopen, maar dat is niet de uitdrukking van zoals we die kennen. Een betere wereld begint bij jezelf. Dat hoor je wel eens. Maar als jullie later groot worden, dan horen jullie daar vast nogal vaker mee. Dan horen jullie dat vast nogal vaker. Maar een betere wereld kan bij jezelf beginnen, denken sommige mensen. Maar een betere wereld, hè? Dat lijkt dus te betekenen dat er nu dingen zijn op deze wereld die niet zo fijn zijn. Want de wereld kan dus beter. Wat zijn dingen die niet zo fijn zijn op deze wereld?
Dat je iemand duwt.
Dat je iemand duwt, ja. Plagen, hè? Dat is niet fijn. En jij, Sophie?
Of als je iemand bijt.
Of als je iemand bijt, ja. Dat is ook niet fijn. Weten jullie nog iets?
Oorlog.
Oorlog. Kijk, dan hebben we gelijk een wereldprobleem te pakken. En er wist daar nog iemand iets, hè?
Als je iemand gaat slaan.
Als je iemand gaat slaan, dat is ook vervelend. En jij?
Als je iemand gaat duwen.
Duwen, nou. Het gaat van kleine wereldproblemen naar grote wereldproblemen. Nu dacht ik vroeger, toen ik ietsje ouder was dan jullie, van die problemen op de wereld, en zoals oorlog, maar ook honger, dat zou over zijn wanneer iedereen de Heer Jezus zou kennen. Als iedereen christen zou zijn, dan zouden alle problemen verholpen zijn. Denken jullie dat ook? Waarom zou dat zijn? Of waarom zou ik dat denken?
Want toen was de Heer Jezus.
Ik geloof dat je het een beetje spannend vond om te zeggen. Heb jij een idee?
Ik weet het niet zo goed.
Je weet het niet zo goed. Nou, ik dacht zelf, als je nou de Heer Jezus kent, dan heb je het beste voor met de wereld. En dan heb je geen zin meer om te plagen. Heb je ook geen zin meer om oorlog te voeren. Maar nu is er recent een oorlog uitgebroken. Misschien weten jullie dat wel. Over welke oorlog ik het heb. In de Oekraïne, inderdaad. Nou is er één probleem. Want die meneer die dat gestart heeft, hè, die dat bedacht heeft, die oorlog. Die zegt dat hij christen is. Had ik ook niet gedacht. Maar ja, dat laat dus wel zien dat ook al ben je christen, je nog steeds een oorlog kan beginnen. En nu zie ik jullie denken, die man is toch geen lid van de christelijke kerk? Nou, dat klopt. Dus misschien is dat dan de verklaring, maar toch. Ik vind het zelf niet het meest sterke verhaal. Ik heb zelf het idee dat zelfs als je christen bent, je nog steeds dingen kunt doen die, ja, toch niet goed zijn. Dus ja, die betere wereld begint bij mensen, bij jezelf. Nou, dat is maar de vraag. Begint die bij christenen? Ook dat is maar de vraag. Waar begint hij dan wel? Nou, het antwoord is al gegeven. Het begint bij God. Maar daar gaat de dominee zo meteen nog meer over vertellen. En nu gaan we het kinderlied zingen. God heeft een plan met je leven. En jullie mogen daarvoor eventjes terug en daarna naar de zonneschool.
We gaan luisteren naar het woord van onze God. We doen dat door te luisteren naar het vervolg van prediker 7. We lezen vanaf vers 15 tot en met 29.
Dit alles heb ik gezien in mijn vluchtige dagen. Er is een rechtvaardige die omkomt in zijn rechtvaardigheid. En er is een goddeloze die bij al zijn slechtheid zijn dagen verlengt. Wees niet al te rechtvaardig. En acht u zelf niet bovenmate wijs. Waarom zou u uzelf verwoesten? Wees niet al te goddeloos. En wees niet al te dwaas. Waarom zou u sterven voor uw tijd? Het is goed dat u aan het ene vasthoudt en daarbij uw hand niet van het andere aftrekt. Immers, wie God vreest, ontkomt aan dit alles. De wijsheid maakt de wijze sterker dan 10 machthebbers die in de stad zijn. Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zondigt. Zet ook uw hart niet op alle woorden die men spreekt, opdat u niet hoort dat uw knecht u vervloekt. Want uw hart heeft ook vele keren erkend dat ook u anderen hebt vervloekt. Dit alles heb ik met wijsheid beproefd. Ik zei, ik wil wijs worden, maar de wijsheid bleef ver bij mij vandaan. Veraf is dat wat gebeurd is. Het zit heel diep. Wie kan het terugvinden? Ik kwam ertoe, ook met mijn hart, om te kennen en na te speuren, wijsheid te zoeken en tot een slotsom te komen, om te zien dat goddeloosheid dwaas en dwaasheid onverstand is. Ik vond iets wat bitterder is dan de dood, de vrouw die een vangnet is. Haar hart is een sleepnet, haar handen zijn boeien. Wie goed is voor het aangezicht van God, zal aan haar ontkomen, maar een zondaar wordt door haar gevangen. Zie, dit heb ik gevonden, zegt Prediker, het ene bij het andere om tot een slotsom te komen, die ik nog altijd zoek, maar niet heb gevonden. Eén man onder 1000 heb ik gevonden. Een vrouw onder die allen heb ik echter niet gevonden. Alleen, zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens oprecht gemaakt heeft. Maar zij hebben vele uitvluchten gezocht.
Dit is het woord van God. En werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord niet alleen maar hoort, maar er ook naar leeft. Centraal deze morgen staat het laatste vers dat we hebben gelezen. Alleen zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens oprecht gemaakt heeft, maar zij hebben vele uitvluchten gezocht. Na de verkondiging zingen we samen, spoedig zal komen de hemelse Heer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een confronterende dienst, vindt u niet? Er worden broeders bevestigd in het ambt van oudeling en diaken. En er worden zusters bevestigd als diaconaal werker. En dat is confronterend. Dat is heel confronterend, want luister maar eens heel bewust naar wat in de bevestigingsformulieren over ons als gemeente van Christus gezegd wordt.
Over de diaconale medewerkers. In de schrift lezen we dat alle gelovigen de roeping hebben om met hun gaven het lichaam van Christus te dienen. Terwijl de ambtsdragers aangesteld zijn om leiding te geven aan het geheel van zijn gemeente. Naar het getuigenis van het Nieuwe Testament hebben velen, zowel mannen als vrouwen, zich met woord en daad ingezet voor de verbreiding van het evangelie en de opbouw van de kerk van onze Heer Jezus Christus, zonder hiertoe als ambtsdrager geroepen en bevestigd te zijn. Hun arbeid in het Koninkrijk van God wordt van grote betekenis geacht en hun namen worden in de schrift met waardering genoemd. Zo zullen naast de ambtsdragers anderen die tot een specifieke taak geroepen zijn, ingeleid worden in hun dienst. Zij die deze taak aanvaarden, hebben hun opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op hem die gekomen is om te dienen. Over ouderlingen en diakenen. De kerkraad heeft u 2 keer de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken zijn gekozen in deze gemeente. Niemand heeft een wettig bezwaar tegen hun leer en leven ingebracht. En daarom worden deze broeders nu in de naam van de Heere bevestigd in hun ambt. Christus als hoofd van de kerk zorgt vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. En daarvoor neemt hij mensen in dienst. Zij ontvangen een bijzondere taak in de gemeente. In de Bijbel staat: en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij zullen die opdracht in nederigheid volbrengen. Zij mogen zich daarbij gedragen weten door Christus, die immers heeft gezegd: voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend, wie die ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Aangaande de ouderlingen lezen we in de Heilige Schrift dat bij het volk Israël de oudste een leidinggevende functie bekleden. In de eerste christelijke gemeente werden overeenkomstig deze praktijk oudsten door de apostelen aangesteld. En daarbij werd gebeden om de leiding van de Heilige Geest. Dezelfde zaken zijn aan de orde wanneer in onze tijd over het dienstwerk in de gemeente gesproken wordt. Het behoort tot de taak van de ouderlingen in dienst van Christus de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hen aan te sporen tot het dienen van de Heere. Ook mogen zij erop wijzen dat ieder van het evangelie zal getuigen. Zij zelf zullen daarin het goede voorbeeld geven. Wie niet leven naar de aanwijzingen van de Heere, zullen vermaand worden. En bij berouw zal hen de weg van bekering en vergeving gewezen worden. Bij bewuste volharding in het leven in zonde zal men onder de christelijke tucht worden gesteld. Samen met de predikanten en mogen de ouderlingen als herders de gemeente verzorgen en beheren en waken tegen het binnendringen van dwaalleer. Zij zien toe op de leer en het leven van de dienaren van het woord, want daarvoor zijn zij mede verantwoordelijk. Om deze taak te kunnen vervullen is het nodig om voortdurend Gods woord te onderzoeken en zich te oefenen in het dienen van de Heere. Aangaande de diakenen lezen we in het boek Handelingen van de Apostelen dat de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen toen zij zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. Ze kregen de opdracht om leiding te geven aan het dagelijks dienstbetoon. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament leert de gemeente van Christus dat het volgen van haar Here een leven in barmhartigheid en gerechtigheid betekent. In navolging van hem leert zijn gemeente een diaconale gemeente te zijn, betrokken op de ander om Christus wil, zowel binnen als buiten de gemeente. Hij kwam in de wereld om te dienen en leert zijn volgelingen dat ook te doen. En met het oog op de toerusting van de gemeente tot een dienende gemeenschap heeft Christus diakenen aan zijn gemeente gegeven. Zij behoren de gemeente te wijzen op haar taak in kerk en wereld. Zij zullen het diaconaat in de eredienst mede vormgeven. Zij roepen de gemeente met de daad op betrokken te zijn op elkaar. En zullen de gemeente stimuleren om als goede rentmeesters Gods schepping te beheren. Zo zal de gemeente groeien in liefde en in barmhartigheid voor elkaar en voor alle mensen.
Waarschijnlijk niet de eerste keer dat u die formulieren hoort. Als je hoort wat de opdracht is van ouderlingen en diakenen, dan zou je dat als volgt kunnen samenvatten. In één zin: de opdracht voor de ouderlingen en diakenen is: stimuleer dat de gemeente van Christus haar taak uitvoert. Anders gezegd, zij worden bevestigd zodat wij aan het werk gaan. Maar ja, hoe zit het dan met henzelf? Over ouderlingen wordt in het formulier gezegd: zij zelf zullen daarin het goede voorbeeld geven. En wat Paulus aan Timotheus schrijft in 1 Timotheus 3, dat liegt er niet om. Hij schrijft daar onder andere in 1 Timotheus 3 vers 2 dat een opziener nu moet onberispelijk zijn, En dan volgt nog een en ander dat uitlegt. Onberispen. En over diakenen zegt hij dan in 1 Timotheus 3 vers 10. Dat ook zij moeten eerst beproefd worden. Daarna mogen ze dienen als zij onberispelijk zijn. En in vers 11. De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn. Geen kwaadspreeksters. Beheerst trouw in alles. Onberispelijk. We hebben net samen geluisterd naar het kindermoment. En het klopt toch dat we allemaal niet onberispelijk zijn? Of denk je dat alleen anderen falen? Praat je wel eens over de fouten van een ander, op zo'n manier dat het lijkt alsof je daar zelf ver boven staat? Tot mijn spijt moet ik erkennen dat ik dat bij mezelf wel herken. Iemand schreef eens: onze mildheid voor de fouten van een ander begint vaak pas op dat punt dat we zelf ook niet hebben bereikt. Als je zelf een bepaalde fout nog nooit hebt gemaakt, dan roep je: wie doet er nou zoiets? Wie doet dat nou? Maar als je zelf die fout ook wel eens hebt gedaan, dan is het: ja, dat kan iedereen overkomen. Onze mildheid voor de fouten van een ander begint vaak pas op dat punt dat we zelf ook niet bereikt hebben. En zo is het ook met het dienen van God en het bereiken van het doel waarvoor Hij ons gemaakt heeft. In 1 Korinthe 10 roept de apostel Paulus op om Gods wil te doen en daar niet van af te wijken. En hij voegt daar dan aan toe, 1 Korinthe 10 vers 12, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Jezus die waarschuwt in Matthäus 7 ervoor dat je wel de splinter in het oog van de ander kunt zien, maar de balk in je eigen oog mist. En hij zegt dan in Matthäus 7, oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Wie ben ik? Acht ik mezelf soms bovenmate wijs om zo naar anderen te kijken? Er wordt gezegd, een betere wereld begint bij jezelf. En dat zegt de een tegen de ander. Maar waarom wordt er niet gezegd, een betere wereld begint bij mezelf? Waarschijnlijk omdat we onszelf wel goed genoeg kennen om te weten dat die betere wereld daar niet vandaan gaat komen. We herkennen ons in de tegelspreuk: niemand is volmaakt, en daar ben ik het perfecte voorbeeld van. Maar ja, wat nu? Mag niemand een ander dan weer ergens op wijzen? Moeten we dan maar stoppen met proberen de wereld te verbeteren? Als we het dan toch allemaal niet goed kunnen doen, waarom zouden we het dan nog proberen? En hoe oud die vraag is, dat bewijst Prediker in het hoofdstuk dat we vanmorgen hebben gelezen. Het thema voor vanmorgen is: leef. De betere wereld begint bij. Tja, Prediker. Na het lezen van het slot van hoofdstuk 7 zullen er genoeg mensen te vinden zijn die willen onderstrepen dat ook Prediker niet volmaakt is. Tot nu toe kon Prediker op veel sympathie in de gemeente rekenen, maar het is de vraag hoeveel daar nu nog van over is. Toen wij thuis aan een maaltijd op een gegeven moment Prediker 7 lazen, was er iemand die ergens in het gedeelte zei, en ik was het niet: goed, hou maar op. Prediker die roept heel wat vragen op als hij zegt: wees niet al te rechtvaardig en wees niet al te goddeloos, vers 16 en 17. Maar bij vers 26 en 28, dan blijft het voor velen niet bij vragen. Die versen die roepen ergernis op. Dat zijn van die teksten waarvan je gewoon meteen weet dat die niet hoog in de trouwtekst op 1000 zullen staan. Ik vond iets dat bitterer is dan de dood: de vrouw. Iemand noemt dit hoofdstuk het lastigste hoofdstuk van dit Bijbelboek. Nou, het mooie nieuws is, dat geeft dus hoop voor het vervolg. Maar ondertussen zitten we er nu wel mee. En dankzij Prediker 7 heb ik er een woord bij geleerd. Misogyn. M-I-S-O-G-Y-N. Misogyn. Volgens sommigen is Prediker dat. Misogyn. Dat betekent vrouwenhater. Doen we hem daarmee recht? Nou, zeker is dat dit gedeelte Prediker omgekeerd wel de haat van sommige vrouwen heeft opgeleverd. En nu dan? Wat doet u, wat doe jij normaal gesproken als je een lastige tekst in de Bijbel tegenkomt? Gebeurt dat wel eens? En wat doen we vanmorgen? Wat gaan we samen doen? Dan laten we niet doen alsof we alles snappen en kunnen verklaren. Maar laten we aan de andere kant ook niet de Bijbel aan de kant leggen zonder de tijd te nemen wat de Heere ons door zijn woord en geest wil zeggen te ontdekken. We hebben vaker gezien dat het voor het begrijpen van Gods woord belangrijk is om naar de context te kijken. En dat de context onmisbaar is. En met context bedoel ik dan de versen die eromheen staan. Met context bedoel ik het hele Bijbelboek, maar ook de context van het geheel van de Bijbel. Bij ouderlingen, hebben we net gehoord, wordt in het formulier gezegd, om deze taken te kunnen vervullen, is het nodig voortdurend Gods woord te onderzoeken en zich te oefenen in het dienen van de Heer. Je zou kunnen zeggen, dat is het grootste onderdeel van het werk van een ouderling. Voortdurend Gods woord onderzoeken. En oefenen in het dienen van de Heer. De Bijbel moet je doen. En het is belangrijk om je te oefenen in het bezig zijn met Gods woord. En God heeft geen bak met papiersnippers gegeven waar je af en toe een handvol van moet pakken om die in de lucht te gooien. En dan vervolgens te ontdekken of er leesbare zinnen op de grond vallen. Je hoeft niet verbaasd te zijn als je weinig van de Bijbel begrijpt. Als je af en toe met een papieren versie of een digitale versie Bijbeltje prik speelt en zomaar wat willekeurige flarder tekst leest. Als we iets van Prediker kunnen leren, dan is het wel dat God ons verstand heeft gegeven om dat te gebruiken. Kijk maar eens naar vers 27 tot en met 29 en zie hoe vaak hij het heeft over zoeken. Over onderzoek doen. Over vinden. En door bezig te zijn met Gods woord, krijgen we zicht op wie wij zijn, waarom we er zijn, maar bovenal krijgen we zicht op wie onze God is. En om Prediker 7 te begrijpen, is het belangrijk dat wij onze plek kennen. Wij zijn God niet. Wij zijn mensen. En wij leven in een wereld die uit balans is. We leven in een gebroken wereld. God heeft ons uit het paradijs gezet. Prediker 7 vers 13. En wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Is die situatie dan Gods schuld? Nee, pertinent niet. En daarom mag er een dikke streep gezet worden onder de tekst van vandaag, Prediker 7, vers 29. Alleen zie, dit heb ik gevonden. Dat God de mens oprecht gemaakt heeft. Maar zij hebben vele uitvluchten gezocht. De betere wereld begon bij God. En Prediker die loopt rond in de wereld waarin ook wij leven. En dat is een wereld die door God geschapen is, maar die niet meer is zoals God die heeft bedoeld. En in het begin van de Bijbel wordt beschreven hoe wij mensen gelijk wilden zijn aan God en zelf wilden bepalen wat is goed en wat is kwaad. God weet alles, maar mensen weten alles beter. En die houding is doorgedrongen tot in het diepst van ons bestaan. En die houding hebben wij zelf aangenomen. Prediker zegt in vers 29, God heeft de mens recht geschapen. God heeft de mens juist gemaakt en de juiste kant opgericht. God schiep de mens met als doel dat de mens zou leven tot Gods eer. Wij zijn gemaakt om in ontzag voor God te leven. Het gaat om zijn koninkrijk. Maar wij mensen, tot op de dag van vandaag, bouwen liever ons eigen koninkrijk. En zo hebben we het doel gemist en dat heeft alles anders gemaakt. En we leven in een wereld met allemaal koninkrijkjes. We leven in een wereld waar onrecht heerst. En het is belangrijk om dat helder voor ogen te houden. Want vervolgens gaat Prediker in die wereld, die gebroken wereld, op zoek naar wijsheid. En hij zoekt naar de juiste manier van leven. En terwijl hij om zich heen kijkt, zoals we van hem gewend zijn, ziet hij hoe sommigen proberen recht te maken wat krom is. De wereldverbeteraars. En ze lijken precies te weten hoe het moet. En de lat ligt hoog, voor henzelf, maar ook voor anderen. En Prediker ziet het en hij zegt, vers 16, wees niet al te rechtvaardig. Acht uzelf niet bovenmate wijs, want waarom zou u uzelf verwoesten? Eigenlijk zegt hij, ken je grens. Wij kunnen de wereld niet meer maken zoals God die heeft bedoeld. En als je probeert bovenmate wijs te zijn, dan leidt dat tot wanhoop. Lijkt wel wat op de strijd waarover Paulus zo mooi vertelt in Romeinen 7. Daar vertelt hij dat hij wel het goede wil doen, maar dat hij nooit perfect is. En Paulus heeft sowieso dat Bijbelboek Prediker bij de hand gehad toen hij zijn brief aan de christenen in Rome schreef. In Romeinen 3, daar citeert hij Prediker. En dat is de enige keer dat iets van Prediker letterlijk aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Paulus die schrijft in Romeinen 3 vers 10. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En daar citeert hij Prediker 7 vers 20. Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zondigt. In die context van die gebroken wereld waarin geen mens in alles het goede doet, zegt Prediker, wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmate wijs. Je schat je eigen wijsheid al snel te hoog in. Maar Prediker is nog niet uitgesproken. Hij lijkt direct aan te voelen welk gevaar er nu meteen op de loer ligt. Want nu kan iemand zeggen, als dan toch geen mens rechtvaardig op aarde is, als toch niemand goed doet en als er toch niemand is die niet zondigt, nou, dan hoef je het ook niet meer te proberen. En tegen die mensen zegt Prediker onmiddellijk, vers 17, wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zou u sterven voor uw tijd? Je blijft verantwoordelijk voor je daden. Proberen perfect te zijn, dat leidt tot wanhoop. Opgeven om Gods wil te doen, dat leidt tot een puinhoop. En Prediker die wijst een andere richting. En in deze dienst krijgen jullie de opdracht steeds die richting te zoeken. En ons die richting te wijzen. Vers 18. Vrees God. En dat is de enige hoopvolle richting. Heb ontzag voor God. Leef in al je doen en laten in ontzag voor God. Je zou je kunnen afvragen, als die wijsheid, vrees God, al zo lang bekend is, waarom buigen dan niet alle mensen in ontzag voor de schepper van hemel en aarde? En Prediker zegt, mensen bedenken uitvluchten. Ze hebben vele uitvluchten gezocht. Herken je dat? Welke uitvluchten ken je om niet te buigen? Is je wel eens opgevallen hoeveel mensen ook in de laatste maanden, jaren het hebben over een betere wereld? Er wordt door allerlei mensen gesproken over een betere wereld. Maar hoe vaak is dat een betere wereld zonder God? Ze verlangen naar een betere wereld zonder God. En daar wordt van alles voor bedacht. Talloze uitvluchten, talloze gedachtenspinsels, zo prediken ze. En dat die betere wereld er dan nog steeds niet is, dat wordt vaak gezien als de schuld van anderen. En ook daarin wordt iets zichtbaar van de gebrokenheid van de wereld. De zondeval heeft niet alleen de relatie met God verwoest, maar heeft ook de onderlinge relatie tussen mensen verwoest. En Prediker die geeft daar twee voorbeelden van. En het eerste voorbeeld vind je in vers 21. Een voorbeeld van hoe die onderlinge relatie verwoest is. Wat beschrijft hij? Hij beschrijft dat je gefocust bent op wat anderen allemaal over je zeggen. Herkenbaar? Ze moeten het niet wagen, anderen moeten het niet wagen om een verkeerd woord over je te zeggen. En wat zegt Prediker? Weet je wat je moet doen? Kijk eens naar jezelf. Koop een spiegel. Want welke kwade gedachten heb jij over een ander gehad? Vers 22. En zelf heeft Prediker wel een spiegel. Vers 23. Ik zei, ik wil wijs worden, maar de wijsheid bleef ver bij mij vandaan. Vers 27 en 28. Zie, dit heb ik gevonden, zegt Prediker, het ene bij het ander, om tot een slotsom te komen die ik nog altijd zoek, maar niet heb gevonden. Eerlijk bekent hij in wijsheid tekort te schieten. En laten we dan met dat in ons achterhoofd luisteren naar zijn tweede voorbeeld, waarin we zien dat relaties niet zijn zoals ze moeten zijn. Want er zou bij sommigen veel onrust overblijven als dit punt zou blijven liggen. Dus laten we daar nog de tijd voor nemen. Prediker zegt in vers 26. Ik vond iets wat bitterder is dan de dood. De vrouw die een vangnet is. Haar hart is een sleepnet. Haar handen zijn boeien. Wie goed is voor het aangezicht van God zal aan haar ontkomen. Maar een zondaar wordt door haar gevangen. Nu raad ik geen enkele man of jongen aan met deze tekst in de hand tegen zijn vrouw of vriendin te zeggen, jij bent bitterder dan de dood. En daar zijn allerlei redenen voor te geven, maar de belangrijkste is wel dat je deze uitspraak dan absoluut niet hebt begrepen. Prediker is geen vrouwenhater die hier iets in het algemeen over vrouwen zegt. Hij maakt een ander punt. En dat kunnen we ook wel weten als we de moeite nemen om iets langer naar hem te luisteren. Als alle vrouwen bitterder zouden zijn dan de dood, waarom zegt hij dan in Prediker 9 vers 9, geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt. In Prediker 7 gaat het niet over alle vrouwen, maar over een specifieke vrouw. Of eigenlijk moet ik dat anders zeggen. Het gaat om een specifiek gevaar waar Prediker voor waarschuwt. Een gevaar waar zowel mannen als vrouwen voor gewaarschuwd moeten worden. Iemand schreef in een commentaar op dit gedeelte. Prediker had zeker zelf een hele slechte ervaring met vrouwen. Maar ook daarin klinkt weer veel te veel de suggestie door dat Prediker dit uit frustratie over vrouwen zegt. En het doet geen recht aan wat hij schrijft. Zeker, we weten uit Prediker 2 dat Prediker veel vrouwen heeft gehad. Er is een discussie over of Salomo Prediker is geweest. Of dat nou wel of niet dezelfde persoon is. Nou, van Salomo weten we in elk geval dat hij veel vrouwen heeft gehad. In 1 Koningen 11, vers 3. Daar wordt van Salomo verteld, over Salomo gezegd. 1 Koningen 11 vers 3. Hij had 700 vrouwen, vorstinnen en 300 bijvrouwen. En zijn vrouwen deden zijn hart afwijken. Er wordt verteld hoeveel vrouwen hij had en dan volgt die zin. En zijn vrouwen deden zijn hart afwijken. En dat laatste wil niet zeggen dat hij van die vrouwen een hartafwijking kreeg waarvoor je tegenwoordig naar het ziekenhuis gaat. Het hart is hier, zoals we vaker hebben gehoord, de regiekamer van zijn leven. Ze deden zijn hart afwijken. Anders gezegd, zijn levenskoers wijzigde. En waardoor hij niet meer gericht was op God. En je kunt je afvragen over wie dat nou het meest zegt. Over Salomo of over die vrouwen? Wat is nou het punt van Prediker? Waar waarschuwt hij voor? Hij waarschuwt niet voor vrouwen in het algemeen. Hij waarschuwt voor situaties en relaties waarmee je je laat meenemen bij God vandaan. En waardoor je niet meer de taak uitvoert waartoe je geroepen bent. En dat kan op allerlei manieren. Iedereen die zegt dat daar niet per se een vrouw bij betrokken hoeft te zijn, heeft gelijk. Maar Prediker wijst nu eenmaal op een situatie waarin dat wel zo is. En dat roept ergernis op. Het is bijzonder, hè, hoe dat werkt met ergernis bij ons. Als Prediker nou had gezegd, vrouwen zijn aantrekkelijk. Dan waren de tegelspreukjes, kettingjes, je kunt het niet zo gek verzinnen, mokken, niet aan te slepen geweest. En in vele woonkamers zou die uitspraak aan de wand hangen. Een cadeau van Moederdag. Vrouwen zijn aantrekkelijk. En dat klinkt in vele oren als iets positiefs en als vrouwvriendelijke woorden. En nu zegt Prediker het met andere woorden. Vrouwen zijn aantrekkelijk. Ze hebben aantrekkingskracht. En Prediker waarschuwt, let op, dat je wel de goede kant opgetrokken wordt. Want dat is lang niet altijd zo. Laat je niet meenemen bij God vandaan. Want buiten God is er geen leven. Maar hoe leef je dan met God? Hoe kun je nou in alles Gods wil doen, onberispelijk? Kan dat wel? Prediker weet het allemaal niet meer. Hij heeft iemand gezocht die zo leeft, maar niet gevonden. Hij zegt, één man onder duizend heb ik gevonden. Een vrouw onder die allen heb ik echter niet gevonden, vers 28. En wat roept dat dan op? Dan krijg je dat iemand zegt, en waarom dan wel één man onder duizend en geen vrouw? Dus op elke duizend mensen is er één wijze man die Gods wil doet en is er geen enkele vrouw? Wat was dat woord ook alweer? Misogyn? Vrouwenhater? Maar duizend mag je hier lezen als oneindig. Het laatste wat Prediker wil zeggen, is dat hij heel veel wijze mannen is tegengekomen. Integendeel, eigenlijk bevestigt hij hier wat hij al constateerde in vers 20. Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondigt. En daar is geen verschil tussen man en vrouw. En dat blijkt ook in zijn slotconclusie. Prediker komt er niet uit, zijn wijsheid schiet tekort. En wat zegt hij? Alleen, zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens oprecht gemaakt heeft, maar zij hebben vele uitvluchten gezocht. Is dit het dan? Waar is de hoop? Op een bepaalde manier is dat niet veranderd. Nog steeds zoeken mensen vele uitvluchten. Nog steeds is er geen mens vanuit zichzelf rechtvaardig. Die vanuit zichzelf goed doet en niet zondigt. Maar er is wel degelijk iets veranderd. Prediker zegt, God heeft de mens oprecht gemaakt. En wat hij niet kon weten, maar wij wel, is dat God dat opnieuw wil doen. Prediker geeft zelf al aan, dit verhaal is niet af. En als Paulus in Romeinen 3 prediker citeert, dan maakt hij het voor ons af. Hij mag door Gods geest geleid een boodschap brengen voor Joden en Grieken, mannen en vrouwen, voor iedereen. En hij schrijft in Romeinen 3 vanaf vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. En hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Wat een genade. Begrijp je wat dit inhoudt? Wij zijn niet rechtvaardig. Wij doen niet het juiste. Wij zijn vanuit onszelf niet volmaakt. En niet onberispelijk. Maar Jezus wel. En weet je nog dat Paulus in diezelfde brief schrijft dat het hem niet lukt om het goede te doen? Hij was de wanhoop nabij en vroeg: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En ja, ook die tekst kan niet zonder het vervolg. Want direct daarop klinkt de bevrijdende antwoord. Hij zegt: en ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En wij mogen dat vanmorgen van harte meezeggen. Want Hij wil ook onze Heer zijn. Al het goede werk binnen en buiten de gemeente begint bij Hem. Je hoeft het niet te doen vanuit zelfvertrouwen. Maar vertrouw op Hem en wat Hij heeft volbracht. Hij wil ons door zijn geest nieuw leven schenken. Door Jezus Christus en door Hem alleen is er hoop. Vaste hoop op het leven zoals God het heeft bedoeld. Leven in Gods Koninkrijk. En gemeente, het is onze taak. Onze taak dat leven te leven. En diaconale werkers mogen daar iets van laten zien. En de ambtsdragers hebben geen andere taak dan ons telkens te wijzen op Hem die dat leven geven wil. Het leven dat Hij biedt, dat is een leven met toekomst. Het beste komt nog. Hij heeft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd. De betere wereld begint niet bij ons. De betere wereld begint, zoals we al van kinderen kunnen leren, bij God. En met Paulus mogen we God danken voor zijn genade, voor zijn zoon, voor zijn geest, voor zijn kerk en voor zijn werk waarin hij ons gebruiken wil. Laten we tot slot lezen 1 Korinthe 1, het begin van die brief van Paulus, vanaf vers 4. In Korinthe 1 vanaf vers 4, waar hij zegt: ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. Geprezen zij Hij die dat in zijn grote genade schenken wil. Halleluja. Amen. We gaan over tot de bevestiging van de ouderlingen, diakenen en de diakonaalwerkers. En ik wil jullie vragen om, jullie hebben het onderwijs gehoord, om te gaan staan en zo dadelijk antwoord te geven op de vragen die jullie gesteld worden. Richt me eerst tot de broeders. Geliefde broeders, nu u klaar staat om uw ambt te aanvaarden, zult u voor God en zijn heilige gemeente antwoord geven op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen? Ten tweede, aanvaardt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige woord van God en de volkomen leer van de verlossing, en wijst u alles af wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, belooft u in overeenstemming daarmee uw ambt trouw te vervullen en met ontzag voor God door het leven te gaan, en belooft u geheim te houden datgene waarvan u vertrouwelijk kennis draagt? En ten vierde, belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht in overeenstemming met de kerkorde als u in leer of leven zou zondigen? Broeder Visser, wat is daarop uw antwoord? Broeder Jonker. Broeder de Jong. Broeder Boelen. De Vader van onze Heere Jezus Christus, geef u zijn geest, opdat u deze dienst trouw en met zijn zegen vervullen zult. Amen. Zusters. U hebt het onderwijs gehoord en mag hier voor God en zijn gemeente antwoord geven op de volgende vraag. Belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente de dienst die u heden wordt toevertrouwd, trouw en toegewijd te zullen uitoefenen overeenkomstig de door de kerkraad vastgestelde instructie? En belooft u bij de uitoefening van uw dienst de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat vertrouwelijk te uw kennis wordt gebracht? Zuster Cornelis, wat is daarop uw antwoord? Zuster Den Dek. Zuster Mollema. Zuster Brugmans. God onze hemelse Vader, maak u door zijn Heilige Geest bekwaam tot het volbrengen van de taak die u wordt toevertrouwd, zodat u in uw arbeid mag dienen tot verheerlijking van zijn naam, tot opbouw van zijn koninkrijk en zijn gemeente en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Geliefde gemeente, u hebt gehoord dat ambtsdragers aangesteld worden om de gemeente haar taak te laten uitoefenen. Ik wil u verzoeken om te gaan staan en antwoord te geven op de volgende vraag. Geliefde broeders en zusters, ontvang deze broeders als dienaren van God. Erken de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente. Acht hen hoog om hun werk. Gehoorzaam uw voorgangers en schik u naar hen, want ze waken over uw leven. Erken de diakenen in hun taak de gemeente te leiden in het dienen. Wees u als gemeente en ieder persoonlijk bewust van uw diakonale opdracht binnen en buiten de gemeente en zorg dat de diakenen de middelen hebben voor hun dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Wees goede rentmeesters over wat de Heer u toevertrouwt en weet u als gemeente van Christus geroepen om te dienen. Leef in het bewustzijn dat al ons bezit ons is toevertrouwd om onze Heere en de anderen te dienen. En geliefde gemeente, ontvang ook deze zusters in hun toevertrouwde dienst en omring hen met uw steun en gebed. Belooft u, geliefde gemeente, op deze manier met uw ambtsdragers en de diakonaal werkers en hun dienst om te gaan? Wat is daarop uw antwoord? U mag gaan zitten. Laten we samen de Heere danken en bidden om zijn zegen ook in het uitvoeren van deze taak.
En we willen afsluiten met een gezamenlijk Onze Vader. trouwe Vader in de hemel. We danken u voor deze morgen in uw huis. Een bijzondere ochtend. Waarin we broeders en zusters bevestigd hebben zien worden in hun ambt, in hun functie, in hun taak ook in de gemeente. We danken u dat u uw roepstem hebt laten uitgaan en dat de broeders en zusters de roepstem van u hebben mogen beantwoorden. Het ook als roepstem van u hebben mogen zien. Wij bidden u, wilt u ze zegenen? Zegenen in hun ambt, in hun functie in de gemeente. Tegelijkertijd willen wij u danken voor de broeders en zusters die vandaag afscheid nemen. Ze hebben hun taak in de kerkraad en als diaconaal medewerker gedaan. Vaak op de achtergrond, dienend, u dienend en ons als gemeente dienend. We danken u voor de gave die u heeft gegeven ook in onze broeders en zusters. We danken u dat ze dienstbaar mochten zijn ook in het midden van de gemeente. We danken u voor de gezinnen waar ze uitkomen. De gezinnen die vaak veel tijd ook van hun gezinsleven hebben moeten afstaan voor de taak, voor het ambt ook in de gemeente. We danken u dat u bij de gezinnen bent geweest en dat u hen ook wilde zegenen. Dat zijn vaak van die onverwachte dingen. Want soms dan denken we van tevoren na of een ambt of een functie of een taak wel bij ons past. En we tellen op onze vingers hoeveel tijd we hebben. Maar heren, we danken u dat u dan tijd geeft. Dat u dan mogelijkheden geeft. En we danken u dat ook geeft aan de nieuwe ambtsdragers, aan de nieuwe diaconaal medewerksters. Velen van hen hebben ook een gezin. En we bidden nu voor de gezinnen die nu hun vader of hun moeder afstaan voor deze taak of het ambt in de gemeente. Heere God, wilt u bij de gezinnen zijn? Wilt u bij ons als gemeente zijn? Ook als we volgende week nog een stemming zullen houden om de rest van de vacatures ook op te vullen. Wilt u geven dat dat een goede stemming zal zijn? Ga zo met ons mee. Geef dat de boodschap die we hebben gehoord, een betere wereld, begint bij God. Geef dat we die diep in ons hart meenemen. En dat we naar onszelf kijken in de spiegel. De anderen de maat niet nemen, maar dicht bij onszelf blijven. En bovenal dat we zullen kijken naar wie u bent. Dank u, Heer Jezus, dat u onze redder, onze verlosser wil zijn. En dat u dat voor ons ook heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Zegen zo deze dag. Breng ons vanmiddag in getrouwheid weer bij elkaar als gemeente. Aan het einde van dit gebed komen we samen bij u in het gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Zometeen na de dienst is er gelegenheid om te feliciteren van zowel de broeders als de zusters. En dat gebeurt dus buiten op het kerkplein. We zullen eerst afsluiten met elkaar. Maar aan het einde van deze dienst willen we de slotzang zingen. En de slotzang is...
We zingen van Psalm 67, het eerste vers. We bidden samen om Gods zegen door samen te zingen. God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons het gezegend licht. We mogen de taak die de Heer ons in de wereld gegeven heeft oppakken en dat doen onder zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Microfoon, testen. Ja.
Huh?
Deze. Dit is 8. Test. Welke is dit? 1.
Dit is zang 2. Ja, zang 3.
En dit is zang 3.
Yeah.